Thank you. Goedemiddag gemeente. Goed om elkaar ook deze middag weer te ontmoeten hier in de Grote Kerk. En ook een hartelijk woord van welkom uiteraard aan iedereen die bij ons te gast is en die later deze dienst beluistert of nu op afstand meeluistert. Vanmiddag leidt dominee van der Voorde uit Hardingsveld deze dienst. Er zijn in deze dienst twee collectors. De eerste is bestemd voor noodhulp in Syrië en Jemen. En de tweede collecte is voor de kerk. En beide collecten houden we na het zingen, na de preek. Zoals vanmorgen ook al afgekondigd, we zijn blij en dankbaar dat er een pastorie is gevonden voor dominee IJzinga en zijn gezin aan de Melkhul. Dominee IJzinga zal, zo de Heere wil en wij leven, bevestiging en intrede doen op 15 september. Zoals zich dat nu laat aanzien. Wij bidden voor de dominee en zijn gezin in een periode van loslaten van de gemeente in Bergambacht en ook het toegroeien naar onze gemeente. Wij zullen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 203, vers 1, 2 en 4. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. Een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Goed gemeente, laten wij samen zingen een loflied met Psalm 95, daarvan versen 1, 2 en 3, zoals vermeld in het liedboek. Psalm 95, vers 1, 2 en 3. gemeente beleiden wij ook vanmiddag in gemeenschap met de wereldwijde kerk ons geloof. Met de apostolische geloofsbelijdenis laten wij beamen met het zingen van Psalm 105, vers 1 en vers 3. Psalm 105, vers 1 en 3. Als ons amen op het beleiden van ons geloof, en ik nodig u en jou van harte uit om in te stemmen met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden voordat we de Bijbel openen. En laten wij bidden om de leiding van de Heilige Geest. Heere, groot en heilig God, barmhartige Vader, in Jezus Christus uw Zoon, we komen tot u en danken u wel dat wij hier weer samen mogen zijn. Op deze plaats van gebed, geheiligd aan uw dienst, waar uw woord open ligt en waar u tot ons wil spreken. We u de lof toe mogen zingen. Deze plaats waar we samen mogen bidden. Dank u wel, Heere, dat we zondag aan zondag zo een plaats hebben om in alle vrijheid samen te komen en u te ontmoeten. U bent de eeuwige, Heere, en wij roepen uw naam aan en bidden u om de leiding van uw Heilige Geest ook voor deze dienst. Als we samen de Bijbel openen en we uw woord mogen lezen, als u spreekt door de heilige apostel heen, Heere, dan bidden we van u, open ons hart en leid ons door uw geest. En wil u, Heere, uw zegen geven. U kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. Onze gedachten, onze verlangens, onze emoties, onze zorgen, hoe we uitzien naar de komende week of we misschien wel tegenop zien, als het ook examentijd is of taken, verantwoordelijkheden weer wachten. Heere, mag dit dan een plaats zijn waar we bemoedigd worden, vertroost, omdat we u mogen ontmoeten. Dat we mogen ervaren hier dat u de levende bent. Die ons bij name kent met alles wat er omgaat in ons hart. Zoals we zien naar de opstanding van u, Heer Jezus, hoe u uw volgelingen opzocht. En ieder persoonlijk aansprak in zijn of haar omstandigheden. Ook in het geloof. En hoe verschillend kunnen we ook vanmiddag hier zitten. De een misschien wel diep overtuigd en vol verlangen naar u en enthousiasme om u te dienen. Anderen wellicht vertwijfeld. Misschien weten we het niet meer. Heer, wat is het een heerlijke wetenschap dat u door uw Heilige Geest, Heer, ons kent. Van verre onze gedachten, zoals de psalmdichter dat zegt. En dat u door uw Geest werkt. Ook door de verkondiging heen. Heer, we bidden dan ook om de leiding in de verkondiging van uw woord. Heer, spreek zo tot een ieder van ons hier in de kerk en thuis met ons verbonden. En hoed zo de gemeente, zoals een herder zijn schapen hoedt, vol liefde en overgave. Heer, wil u ons zo nemen onder uw hoede in deze dienst. Onze ogen zijn op u en hoor ons in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen, gemeente, uit de Hebreeënbrief. De brief aan de Hebreeën. We lezen hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 4. Hebreeën 1 vanaf vers 1 tot en met Hebreeën 2, vers 4. We staan wat nadenken stil bij het begin van hoofdstuk 2, het eerste vers. Maar we lezen vanaf vers 1, hoofdstuk 1, het woord van God. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken in of door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht had, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder: ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laat alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit dan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door de engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen en wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Tot zover de lezing uit het kostbare woord van God. En zoals gezegd, we willen het bijzonder stilstaan bij de eerste verse van Hebreeën 2. Gemeente, als voorbereiding gaan we samen zingen op Psalm 95. We zingen daarvan de verse 4 en 5. Opnieuw uit de nieuwe berijming. Psalm 95 is een prachtige psalm. Het is een loflied op God, de schepper, die tegelijkertijd onze herder wil zijn van zijn volk. En tegelijkertijd ook een psalm waarin een waarschuwing doorklinkt om niet alleen zijn stem te horen, maar ook te gehoorzamen. En die waarschuwing, die horen we ook in Hebreeën 2. We gaan samen zingen als voorbereiding op de verkondiging. Psalm 95, vers 4 en 5. Na de verkondiging zingen we zonder verdere aankondiging als ons antwoord Psalm 56, daarvan de versen 5 en 6. Psalm 56, vers 5 en 6 als antwoord op de verkondiging. Thank you. Gemeente van Christus hier bijeen. Soms kom je oude bekenden tegen van vroeger. En dan kan de vraag leven, geloven ze nog of niet? Ik herinner mij persoonlijk zo wel een verschillende voorvallen. Dat ik bekenden tegenkwam van vroeger, jaren niet gezien. En dat er één is afgehaakt. Heeft niet veel meer met de kerk. Vaak nog wel met God, maar dat ligt helemaal ergens bedolven onder allerlei andere zaken in het leven. Maar en soms word je ook verrast. Ik herinner mij iemand die ik tegenkwam na 20 jaar en toen we elkaar spraken, zo rond toen we een jaar of 14, 15 waren, nou, toen waren we zo gelovig niet. Toen hielden we ons met hele andere zaken bezig dan met God en kerk. Want de wereld ging open voor ons als 14, 15-jarige, 16 jaar en we hadden hele andere dingen aan ons hoofd dan de Bijbel en God. Dus toen hadden we niet zoveel met waar we ons nu mee bezighouden vanmiddag. En dat ik 20 jaar later een van mijn oude vrienden tegenkwam. En die zei, ik ben ernstig ziek. Dat was hem ook aan te zien. En hij had nog maar enkele maanden te leven. Hersentumor. En nog betrekkelijk jong. En ik vroeg hem zo, nou, hoe vergaat het je? Hoe ben je er nou onder? En we kwamen zo in gesprek. En bleek hij tot geloof te zijn gekomen. En niet zomaar, maar hij begon iets te vertellen van de hoop die in hem was. En dat hij tot geloof gekomen was in de Heer Jezus Christus die voor hem was gestorven en opgestaan. Op de eerste dag van de week. En hij zegt, in hem vind ik al mijn hoop en hou vast. En hij was ook niet moedeloos, hij was moedig en goedsmoeds, ondanks de ziekte, ondanks ook de verdrietige kanten daarvan. Bijzonder om zo oude bekenden te ontmoeten. Maar het kan heel verschillend zijn. Mensen slaan soms hele verschillende wegen in. En dat doen wij ook. Hoe dan ook. We zijn allemaal onderweg. En de vraag die we maar stellen vanmiddag aan elkaar, om gewoon eens over na te denken, zijn we nu op de goede weg? Ben jij op de goede weg? Bent u op de goede weg? En het is belangrijk om deze vraag van tijd tot tijd te stellen. Waarom? Nou, je verandert. Altijd. Zo door de tijd heen verander je. Ook als gelovige. In het vele wat je hoort en ziet. En als gelovigen op koers blijven, is niet eenvoudig. En dat zien we al vlak na Pasen, vlak na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat er na alles wat gebeurd is, de voorzeggingen van de Heer Jezus, zijn lijden, zijn sterven, maar ook zijn opstanding, het blijde heilsfeit. Zelfs daarna lees je dat er soms nog sprake is van twijfel. Denk aan de Emmausgangers. Die kozen toch de verkeerde weg door weer terug te gaan naar Emmaus. We lezen dat in Lucas. Of in een andere evangelie lezen we van Thomas. Die diepgaand vertwijfeld was, ondanks wat hij hoorde van anderen. Of, ik denk aan het evangelie van Matthäus, waar vlak voor de hemelvaart van de Heer Jezus staat en sommigen twijfelden. Dat is een hele wonderlijke tekst. Moet je maar eens nalezen. Juist daar, na zoveel ontmoetingen met Jezus, zijn sommigen vertwijfeld. Daarom is het niet verwonderlijk als je zelf ook als christen wel eens op wegen terechtkomt van vertwijfeling. Dat je het niet meer weet. Maar, en dat is de point, zo'n koerswijziging begint altijd heel klein. Je snapt niet van de ene op de andere dag op je bed en denkt, nou, laat ik nu eens atheïst zijn. Of van mijn geloof afstappen. Nee, twijfel komt meestal langzaam binnen. En dat zit ook in dat eerste vers van de Hebreeënbrief, van het tweede hoofdstuk. Waar de apostel zegt, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. De apostel gebruikt hier nautische taal, taal vanuit de scheepvaart. En wie een beetje ervaring heeft met binnenvaren of aanleggen van een schip, dat hoeft geen groot schip te zijn, die snapt wat hier bedoeld wordt met het gevaar van afdrijven. Als je koerst, zeker op de Merwede, een rivier waar het snel kan stromen, en als je dan wil aanmeren aan een steiger, dan is dat niet altijd eenvoudig. Het verdraait lastig zelfs, ook als er wind staat. Dan voor je het weet, dan drijf je zomaar af. Je let even niet goed op, je komt niet goed uit en je wordt opgemerkt meegenomen door de stroming. En je drijft af. Afdrijven. Nou, dat is een heel herkenbaar beeld dan, wat hier gebruikt wordt door de apostel in Hebreeën 2 vers 1. En zo gaat het ook vaak in het geloofsleven. Veranderingen gaan meestal heel geleidelijk aan. Als je kortere tijd geleden, of misschien langere tijd geleden, geloofsbelijdenis hebt afgelegd, en je merkt na een tijd, misschien een jaar of een periode, dat volharden in het geloof niet vanzelf gaat. Want de tijd gaat onverstoorbaar door. En brengt van alles en nog wat op jouw levensweg. En onder je aandacht. En in je gezichtsveld. In je denkwereld. Je hoort. Je ziet. Je beleeft. Je denkt. En je verandert. En het kan zomaar ook in het geloofsleven. Dat je vermoeid raakt. Dat er dingen op je levenspad komen die je niet begrijpt. Of dat je dingen hoort van buiten die je niet kan plaatsen. En dat je vermoeid of vertwijfeld raakt. En dan klinkt in deze dienst de vraag, ben je nog op koers? Ben je nog op de goede weg? En nu staan we gewoon even stil om die vraag te stellen. Hoe is dat nu precies? En dat is ook het doel van de apostel voor deze Hebreeën. Aan wie hij schrijft. Voornamelijk christenen. Die kwamen vanuit het jodendom tot geloof gekomen. Hoe? Ja, hoe? Hoe gaat dat eigenlijk? Tot geloof komen? Dat is een goede vraag om te stellen voor onze jongeren. Hoe gaat dat eigenlijk? Tot geloof komen? Heb je er wel eens over nagedacht? Maar wat is dat nou eigenlijk? Geloven. Misschien is het goed om even daarbij stil te staan. Ik zei, je kunt geloven vergelijken met overgave. Maar het gaat niet zomaar. Geloven is niet zo van 1 plus 1 is 2. Het is toch eigenlijk een wonderlijk iets, gemeente. Geloven. Niet waar? In iemand die je niet ziet? Van wie je de stem nooit letterlijk hoort? En dan toch geloven. Geloven is iets wonderlijks. En dat moeten we vooral zo houden. Geloven moet je niet zo vereenvoudigen tot 1 plus 1 is 2. Gelovig is een wonderlijk iets. En we geloven ook in hem die van de andere kant komt. Waarvan de apostel zegt, God die een ontoegankelijk licht bewoont. En die van daaruit tot ons komt. In Jezus Christus zijn Zoon. En tot op vandaag de dag spreekt door zijn woord tot ons. En wat is dan geloof? Dat je dat woord van hem hoort. Dat komt hier binnen. En dat het iets in je losmaakt. En het tot je doordringt. Je daardoor wordt geraakt. En je tot het besef komt.
Het is maar niet een mens die hier spreekt. Of een schrijver die in oude tijden is voor de aardigheid een evangelie heeft geschreven. Maar in het woord wat klinkt vanuit de Bijbel, hoor ik veel meer dan maar een woord van mensen. Het komt met zo'n kracht mijn leven binnen, dat het me grijpt, raakt en overtuigt. En zonder dat je daar zozeer vat op hebt, overbuigt. Je wordt door dat woord naar Christus toegetrokken. Omdat je hoort vanuit de schrift dat God in hem tot ons komt als redder, als verlosser, Immanuel, God met ons. Van hem horen wij in het evangelie dat God ons in zijn Zoon Jezus Christus nabijgekomen is. En in zijn lijden en in zijn sterven heeft hij het kwaad dat huist in deze wereld op zich genomen. Als het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt en door zijn lijden, door zijn dood en opstanding heen, heeft hij de dood overwonnen. Nou, er wordt zondag aan zondag over gepreekt en er worden boeken over geschreven. Dat nemen we tot ons als we de Bijbel open doen. Maar geloven betekent dat woord van Christus, dat het zo binnenkomt. Dat je, of je wil of niet, maar je gelooft het. Dus dan is geloof ook niet iets van, nou ja, ik doe daar wel aan en jij doet daar niet aan. Nee, geloof is iets dat komt van God. En hoe wonderlijk, gemeente, dat we hier in de kerk met elkaar, zoals we vroeger dat wel zeiden, onder dat geklank van dat woord mogen zijn, waardoor God door zijn geest op ons toekomt. En dat het daagt door de verkondiging heen, dat er in mijn sterfelijke, eindige bestaan, wat zo onzeker is als het blad dat aan de boom hangt, dat ik als vergankelijk mens mag schuilen bij de eeuwige God die in Jezus Christus naar mij toe komt en zijn eeuwige handen onder mijn onzekere en vergankelijke leven houdt. En dat in het vertrouwen op die God die spreekt door zijn woord, dat je rust vindt. Overgave aan hem. In verwondering. In blijdschap. Zoals hij beloofd heeft. Wie in mij gelooft. En in hem die mij gezonden heeft, zegt Jezus. Die heeft het eeuwige leven. En die komt niet in het oordeel. Geloof, gemeente, is vertrouwen op hem. Die kan redden. Die je wil redden. En die je zal redden. Van het oordeel, van het kwaad en van de dood. Nou, zo is dat gegaan in het leven van de Hebreeën. Die waren tot geloof gekomen. En de eerste tijd was de tijd van de eerste liefde. Dat was vol enthousiasme en verwondering en blijdschap in God. Maar nu komt het. Dan moet je wel ook op koers blijven natuurlijk. Gericht op hem, achter Christus aan, hem steeds beter leren kennen. Maar wat gebeurde er nu? Zoals bijna ook niet anders kan, in deze oude wereld waarin we leven, ze gingen naar links en naar rechts kijken. Ik heb dat beeld maar gebruikt, want zo gaat het vaak bij ons in de auto. Dat is de eigenaardige neiging, ik weet niet of anderen dat ook herkennen. Maar als ik in de auto zit en ik zie iets, links of rechts, en dat gebeurt nogal eens als ik in de auto zit, En ik zeg, kijk naar links, dan heb ik direct de neiging om naar links te sturen. Dus ze zijn bij mij in de auto gewaarschuwd. Zodra ze horen, kijk daar eens, dan gaat eerst de aandacht naar mijn stuur. Maar zo is het in het geloofsleven ook. En dat gebeurde bij de Hebreeën, ze gingen naar links en naar rechts kijken. Sommigen gingen vragen stellen. En ze werden ook van buiten gesteld door anderen. Is Jezus Christus wel werkelijk de Zoon van God? Is hij wel werkelijk zo groot en bijzonder als mens? Dat hij ons echt kan redden van zonde en dood? Kan hij ons het eeuwige leven geven? Kan zo'n lijdende man van smarten wel redden? Zo'n gekruisigde en verworpen Messias. Is hij werkelijk zo groot dat hij redder van de wereld is? En u kan begrijpen dat die Joden, die kwamen vanuit dat Jodendom, dat die vragen ook vanuit het Jodendom gesteld werden. Want de massa verwierp Christus. Hechtte geen geloof aan zijn woorden. En daarom gingen die gelovige Joden, Christenjoden, twijfelen en vragen stellen. Ja, geloof in Jezus Christus, het zal een bijzonder man zijn, profeet, maar moet er toch niet iets bij? Als ik mezelf een rapportcijfer moet geven in mijn leven, nou dat schort er nogal wat aan als christen. Want ik ga de ene week hier de fout in en die dag daar de fout in. En ik schiet tekort voor God. Ik kan niet volmaakt naar de wil van God leven zoals hem toekomt. Is het nou echt wel genoeg om alleen te vertrouwen op Jezus? Of moeten we toch weer die oud-testamentische offerdienst optuigen? Maar het waren hele serieuze overwegingen. Dat leren we vanuit het vervolg van de Hebreeënbrief. Waarin de apostel uitvoerig ingaat dat Christus de vervulling is van de oud-testamentische offerdienst. Hij is het offer en de hoge priester. En het lam van God dat de zonde der wereld voor eens en voorgoed heeft weggenomen. Maar dat twijfelden ze aan en stelden de vraag, moeten we toch weer terug naar die ceremoniële wetten, reinigingswetten? Moeten we er weer niet wat bij doen? En dat is een belangrijke. Moeten we er toch niet iets bij doen om in de gunst te geraken en te blijven bij God? En dat is een gevaar, gemeente, tot op vandaag de dag. En weet u, als je geloof vooral doen wordt, ja, dan gaat de bezieling er snel uit. Dan gaat het wonder eruit. Dan kom je in een 1 plus 1 geloof. Ik doe iets voor God en God geeft zijn liefde terug aan ons. Zo'n beetje handel drijven met hem, met de eeuwige. Ik doe iets voor hem en hij doet iets voor mij. Maar dan op een hele serieuze manier natuurlijk. Maar als het geloven doen wordt, dan gaat het wonder eruit. De verwondering ook. En als het doen wordt, dan dooft ook vanzelf het enthousiasme. En de tijd tikt door, onverstoorbaar. Je hoort, je ziet, je beleeft van alles. Het leven draait door. En dan kan het zomaar zijn dat langzamerhand de persoon van Jezus Christus steeds kleiner wordt en op de achtergrond raakt in je leven. Hij krijgt steeds minder betekenis. Je drijft af. Dat is het beeld in dat eerste vers. En je laat een dienst heerschieten en een bijbelstudiekring daar. En je drijft bij Jezus vandaan. Of anders gezegd, hij verdwijnt uit het middelpunt van je leven. Dat betekent voor sommigen dat ze wettisch worden. Het gaat er vooral om wat je zelf doet, dat je een goed mens bent. Of anderen drijven bij hem vandaan en worden werelds. Maar het maakt weinig uit. Het gevaar is bij Jezus vandaan drijven. Langzaam, maar zeker en zo ook bij God vandaan. Op de deining van de tijdgeest, op het ritme van je dwalende hart. Zo zachtjes aan. En je kan hem zomaar kwijt zijn. Dan kun je de vraag stellen, hoe erg is dat nu? En dat maakt de schrijver van de Hebreeënbrief duidelijk. Die heeft daar een antwoord op gegeven. En hij maakt duidelijk hoe erg dat is. Want hij heeft in hoofdstuk 1 laten zien wie God is. Wie Jezus Christus is. Dat God in de Heer Jezus Christus tot ons is gekomen. En hij heeft laten zien hoe alles beslissend het spreken van de Heer Jezus Christus is. En daarmee ook hoe groot hij is. Veel groter dan de engelen. Hij zegt in vers 7 en 8. Van de engelen zegt hij weliswaar. Die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Nou, dat is niet niks. Maar, vers 8. Tegen de Zoon zegt hij. Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. En de scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht.
De apostel citeert hier een tal van plaatsen in het Oude Testament, waarin hij duidelijk maakt dat de komende Messias aangesproken wordt met God. Dat betekent dat Jezus, de Zoon van God, niet komt namens God. God heeft hem niet in dienst genomen om ons zo wat te vertellen. Maar in Jezus Christus komt God zelf tot ons. En wat heeft hij gedaan? En dat heeft in het eerste hoofdstuk zomaar in een klein zinnetje duidelijk gemaakt. Kern van het evangelie in hoofdstuk 3. Hij heeft de reinigmaking van onze zonde tot stand gebracht. Hij zegt dat in vers 3 over Jezus Christus. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En die heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus samengevat, in Jezus komt God tot ons en hij heeft de reinigmaking van onze zonde tot stand gebracht. En is daarna ingegaan in heerlijkheid. Dus dat betekent dat wij niet die reinigmaking van zonde tot stand brengen. Door te bidden, of door ons een beetje op te knappen, of door te offeren. Hij heeft die reiniging van onze zonde tot stand gebracht aan het kruis van Golgotha. En zondag aan zondag gedenken we. Staat Christus centraal in wat hij deed. En hij deed wat wij nooit kunnen doen. Hij heeft de reiniging van onze zonde tot stand gebracht. En is ingegaan in heerlijkheid en is daarmee ook voorgegaan in heerlijkheid. Als er één kan, wil en zal redden, dan Jezus. Hij is God. En als God heeft hij de reiniging van onze zonde tot stand gebracht. En hij heeft als God en mens de weg naar het eeuwige leven opengebroken. Door zijn dood en opstanding heen. En zo wil de Hebreeënbrief schrijver duidelijk maken hoe groot Jezus is. Daarom, en nu begrijpen we het gewicht ook van vers 2, van hoofdstuk 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Dat is het gevaar, dat we afdrijven bij Jezus vandaan. En van het volmaakte verlossingswerk van hem. Dat we vergeten hoe allesbeslissend het werk van Jezus is. En hoe allesbeslissend zijn woord is voor jou en voor mij. En het is maar niet om het even wat je daarmee doet met het woord van God. Want wie dit goede woord in de wind slaat, ja, zegt Hebreeën 2, die zal daardoor geoordeeld worden. En hij zegt dat in vers 2 en 3. Want als het woord dat door de engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? Het woord van de engelen heeft al gewicht. Naar vroeg Joodse opvatting heeft God via de engelen dat woord, die woorden van de wet gegeven op de Sinaï. En ook Stefanus die spreekt erover in zijn toespraak in Handelingen 7. Dan zegt hij tegen de Joden, u die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt dit niet in acht genomen. En de geschiedenis laat zien dat God Israël strafte als ze die woorden in de wind sloegen en aan de kant zetten en hun eigen wegen kozen. Nou, vers 3, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En zo zet hij het naast elkaar. Als God rechtvaardig straft in het Oude Testament, als het woord van de engel aan de kant werd gezet, hoeveel te meer als we het woord van de eeuwige Zoon van God aan ons laars lappen. En gewoon leven als een God in Frankrijk. En denken dat we hier het eeuwige leven hebben. En onze schepper aan de kant zetten. Dat brengt je onvermijdelijk onder het oordeel van God, zegt hij. Hoe zullen we ontvluchten als we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, ze die veronachtzamen?
Dan heb je geen plaatsvervangend offer meer voor je zonde. Dan is er geen redder meer om je te redden.
Dat is trouwens wel een prachtig woord. Laten we daar nog even bij blijven. Zo'n grote zaligheid.
Hoe zullen wij ontvluchten als we zo'n grote zaligheid veronachtzamen?
Dat is een prachtig woord.
Zo'n grote zaligheid. Je zou ook kunnen vertalen met zo'n allesomvattende zaligheid.
Daar is dus aan alles gedacht.
We spraken al over vers 3 van het vorige hoofdstuk. Dat de kern daarvan is dat God zelf ons voor zijn rekening heeft genomen.
En als lam van God de zonde der wereld heeft weggedragen.
Hij heeft de reinigmaking van onze zonde tot stand gebracht.
En gemeente, als God nu de zonde heeft weggedragen, de oorzaak van relatiebreuk van hem met hem. En als hij
de zonde heeft weggedragen met alle gevolgen van dien.
Ja, dan ligt de weg open voor het nieuwe leven.
Er mag een verzoening zijn met God. En dan is de weg open naar herstel.
Niet alleen naar de ziel, maar ook naar mijn vergankelijke lichaam.
En voor deze gevallen en gebroken schepping waar wij deel van uitmaken. Er is in die grote zaligheid aan alles gedacht.
En de Hebreeënbrief gebruikt dan het beeld van het beloofde land. Zoals Israël nu op weg was, verlost uit Egypte, maar onderweg naar het beloofde land, zo zegt hij tegen de broeders en zusters en vanmiddag ook tegen ons. Zo mag je weten als gelovige in Christus verlost te zijn en je bent onderweg naar het beloofde land. Je bent op weg, op koers. En het ligt nou allemaal niet vast in wat wij tot stand brengen, maar in wat Jezus tot stand gebracht heeft aan het kruis in zijn dood en opstanding. In hem ligt de zekerheid dat we verlossing hebben in hem en het straks zullen ontvangen door hem. En dat belooft hij door zijn woord, door zijn evangelie. Hij bindt het op je hart. Hij wil je op koers houden. Dat je blijft beseffen hoe groot hij is. Hoe groot Jezus is. En daarmee nodigt hij je uit. Zeg nou, stel nou je vertrouwen op mij. En wij, gemeente, vanmiddag, wij mogen geloven en behouden zijn.
Wij mogen geloven en behouden zijn.
Omdat hij het heeft gezegd. En hoe blijf je nu op koers?
Hoe blijf je nu op de goede weg?
Vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, zegt de apostel. Daarom. Omdat Jezus zo groot is. Daarom moeten we ons te meer houden aan het woord van hem. En dat is maar geen keuze of. Of en. Nee, maar het is... Of je vertrouw je helemaal toe aan Jezus. Of niet. En je voelt de urgentie in die woorden. Achter Jezus aan. Houd je aan hem. Richt je aandacht op hem. En dat doet hij in die nautische taal van een schipper die aan het roer staat van een schip. En een schipper met een beetje ervaring. Die weet, ik moet niet naar de stroming kijken in mijn schip. Maar ik moet naar de ingang van de haven kijken. En daar moet ik naar blijven kijken. En daar moet ik op aan blijven sturen. Dan gaat het goed. En zo moeten we niet naar links of naar rechts kijken. Want dan kan het zomaar zijn dat met tal van vragen en twijfels, dat als je daarnaar blijft kijken, dat je zomaar meegaat en dat je zomaar in je geloof een hele andere kant op gaat dan je ooit had gedacht. Zeker in deze tijd waarin die seculiere tijdgeest waait, die je zomaar zus of zo laat denken en voor je het weet dan denk je, ja, jongen, ik was zo gelovig, maar hoe komt het nu dat ik zo vertwijfeld ben? Dan zegt de apostel, je moet blijven door wat van ons gehoord is.
Blijf je focussen op Jezus.
En het is de kracht van dat woord die je op koers houdt. Door het geloof ben je op weg naar de beloofde haven. Onze toekomst is niet hier in deze wereld, maar de toekomende. Het beloofde land. De heerlijkheid waar Jezus is ingegaan op de eerste dag van de week toen hij opstond uit de doden. En hij als eerste mens deelde in het leven van de opstanding. En dat is me niet aardig om aan te denken, maar dat mogen we hier vieren. Want dat is ons voorland, broeders en zusters. Wij zullen delen in de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Dat was de hoop van de vroege kerk in alle strijd, in alle vervolging die er was.
En ook in onze vervolgde broeders en zusters, ook in Sri Lanka. Wat moeten we daarmee? En juist dan is de hoop van de opstanding der doden wat ons hoop geeft en moed, wat Jezus heeft beloofd en voorzegd.
Daarom houd je blik gericht op Jezus. Door je aan zijn woord te houden dat van ons, door ons gehoord is, zegt de apostel. Zo blijf je op koers. Door bij het woord van God te leven. En de apostelen hebben niets anders gedaan dan dat woord van de Zoon van God doorgeven. Daar begint de Hebreeënbrief schrijven mee. God voortijds op veel malen heeft op vele wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. En hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door of in de Zoon. In hem spreekt God tot ons. En dat is een wonderlijk woord, gemeente.
Wat u zult zeggen, sommigen zullen misschien zeggen, ja, maar gaat het dan zo door een beetje preken heen? Of blijf ik dan echt door mijn Bijbel te lezen op koers? Want er zijn zoveel vragen en er is zoveel twijfel in de tijd waarin we leven. En er zijn op zoveel vragen ook geen kant-en-klare antwoorden. Nee, dat is ook zo. Ik kan zomaar een lijstje delen met u, waar ik ook geen antwoord op weet. Wat ik soms verdraaid lastig vind. En toch sta ik hier te getuigen van u, dat we dicht bij Christus moeten blijven. Ja, ik zeg wel eens, dat kan ik ook niet helpen. Want ik geloof heilig in hem. En hoe komt dat nu? Dat we door dat woord bij hem kunnen blijven en in het geloof staande kunnen blijven. En niet afdrijven, maar op koers blijven. En dan moeten we eens kijken naar wat er gebeurt na de opstanding. Als Jezus bijvoorbeeld komt bij die Emmausgangers, kunnen dat lezen in Lucas 24. Die waren ook vertwijfeld. Want die hoorden wel van alles. Er zijn er die hebben dit en dat gezegd. En daar in die oude grote kerk geloven ze van alles. Maar ik heb er niks van gezien, zeggen ze tegen Jezus. Wij hebben er niet van gezien dat hij opgestaan is. En dan staat er zo prachtig, gemeente, dat die Emmausgangers, en velen van u kennen dat verhaal. En als ze vertwijfeld teruggaan naar Emmaus en denken dat Jezus dood en begraven en over en uit is. En die derde man die er dan bij komt, dat weten ze dan niet, maar dat is Jezus.
En dan staat er zo mooi dat Jezus zegt tegen hen, moest de Christus niet dit alles lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was.
Ik zal in die tijd boekrollen. Maar anders stel ik me zomaar voor dat Jezus zo met die mannen was opgelopen. Zegt, kijk, Jesaja, dit, Jeremia 23, Jesaja 53, en zo. Hij begon hen uit te leggen. Prachtig.
Alles wat over hem geschreven was. Dat hij moest lijden en in zijn heerlijkheid ingaan. Dat was de weg van God. En dat is jullie God. Zo zegt Jezus dat niet. Maar indirect klinkt het natuurlijk wel naar die Emmausgangers.
En dan even later, als Jezus dan verdwijnt uit het zicht, dan zeggen die Emmausgangers tegen elkaar toen hun ogen geopend waren en ze Jezus herkenden. Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak? En voor ons de schriften opende. Dat is prachtig, hè? Vind je niet? Dat is nou Dat is nou de kracht van woorden. Dat is de kracht van Gods woord. Dat je zomaar luistert hier in de kerk, nu en dan. Het zal niet altijd zo zijn. En dat plotseling zomaar door die woorden heen, dat God je aanraakt, je leven binnenkomt, je vastgrijpt, je overtuigt, je overbuigt. En dat je ineens zegt, ja, dat herken ik, was ons hart niet brandende in ons. Toen Hij, dan is het maar niet meer iemand, maar toen Hij de schriften opende. Ja, zo gaat dat. En daarom, blijf maar gerust bij het woord van Christus. Want Hij is het, die door dat woord heen, ja, het is echt waar, niet wij houden Hem vast, maar dan is Hij het, die door dat woord heen jou vasthoudt en op koers houdt, dat je dicht bij God mag blijven. En dan neemt Hij je zo mee op die weg van het geloof. Daarom moeten we ons te meer houden aan wat over Hem gehoord is. En dan neemt Hij je zo mee onder de verkondiging van het woord. Ja, en dan gebeurt wat je niet voor mogelijk had durven houden, op de korte of op de lange termijn. Ja, dan ga je vroeg of laat binnen. Want Jezus moest lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Maar wie nu schuilen bij Hem, die gaan ook die heerlijkheid binnen. Dan kom je echt aan in die veilige haven. Met je onzekere en verloren en eenzame leven in jezelf. Dat je binnen mag komen en dat we aan mogen komen bij de eeuwige God. Die ons geschapen heeft, niet om verloren te gaan, maar om eeuwig bij Hem te zijn. Waarom? Omdat we vastgehouden hebben als in woord. Nou gemeente, we draaien het vrijmoedig om. Omdat Hij ons vastgehouden heeft door zijn woord. Want Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. En daar zit het geheim vanmiddag. Het woord houdt ons op koers. En onze Heiland is niet voor niets ingegaan in de heerlijkheid. En dan zoekt je vanmiddag niet voor niets op. Om je op koers te houden. Maar met de bedoeling dat we Hem volgen. En dat Hij ons thuis brengt. Hoe de weg ook loopt door het leven heen. Als je jong bent, als je oud bent, door de hoogte, door de diepte. Door het soms grillige levenspad. Maar al gaat mijn weg door een donker dal. Ik weet dat Hij mij brengen zal. Naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. Halleluja. Amen. Gemeente, laten we samen de Heere danken en bidden. Grote, machtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We loven en prijzen uw heerlijke naam. Heere, voor uw woord. Dank u wel dat u niet hebt gezwegen. Maar al van het begin klonk daar de roep: Adam, waar ben je? Dank u wel voor uw opzoekende liefde, Heere. Dank u wel voor de woorden die u sprak, de geschiedenis door. Dank u wel, Heere, voor uw opzoekende liefde die we zien stralen in uw Zoon, Jezus Christus. Die schittert aan het kruis van Golgotha voor een verloren wereld. Zo bent u. En we loven en prijzen uw heerlijke naam. Heere, dat u zo reddend en vol ontferming nabij bent. Immanuel, God met ons. We bidden u, wil zo regeren door uw woord in onze harten. Heere, wil u zo aanwezig zijn door de kracht van uw woord. Ook wat we vanmiddag gedeeld hebben met elkaar in onze levens. Ook als we de nieuwe week weer zijn ingegaan. Heer, laat uw woord dan zijn als een gids op onze levensweg. Om zo gericht te zijn op u, Heere Jezus Christus. En door u op de eeuwige, onze schepper. Heer, we bidden u, wil u zo regeren door de kracht van uw woord. In onze huizen. In onze gezinnen. In onze opvoeding. In ons werk. We zouden aanwezig zijn door de kracht van uw woord, Heere. En alle mooie dingen van het leven die we mogen genieten. Maar ook in de schaduwen. Van ziekte, van zorg. En van eenzaamheid. Maar dat we het steeds mogen ervaren, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest. Dat u ons nabij bent. Zoals de Emmausgangers. En dat u ons steeds weer wil bemoedigen. Dat we met hen zeggen, was ons hart niet brandende in ons. Een brandend hart vanwege het wonder van het geloof in u, Heer Jezus. Dank u wel voor uw volbrachte werk. Dat u de kluisters van de dood aan stukken brak. En dat de hoop van het leven mag stralen ook onder ons. Heer, dat we in die hoop en dat geloof en in de kracht van uw liefde weer een nieuwe week ingaan. Wil u met ons meegaan? Houdt u ons vast, Heer, op de weg achter u aan. En maak ons zo ook tot een licht. Dat bidden we voor uw kerk hier, in ons land en wereldwijd. Heer, dat we dat licht van de hoop van u, Heer, ook mogen delen. In woorden, in daden, in de manier van ons leven. Heer, zegen uw kerk om zo in deze wereld een licht te zijn. En breid uw koninkrijk uit. Heer, dat het rijk van de boze, Heer, verbroken mag worden. Maar laat uw koninkrijk komen. En laat uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals ook op deze aarde. Heer, wij bidden u, geef ons alles wat wij nodig hebben. Ons dagelijks brood. Kracht om te werken, om te leren, om te zorgen. Leid ons niet in verzoeking. Heer, we leven in een seculiere tijd. En een tijdgeest waait en ook rond onze oren waar er zoveel binnenkomt. Heer, houdt u ons vast op de weg achter u aan. Verbreek het werk van de boze, want van u is het koninkrijk. En van u is de kracht. En van u is de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals het was in het begin en is en het zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen. Halleluja. Amen.
De slotzanggemeente is gezang 432 uit het liedboek. Gezang 432, we zingen de versen 1, 2 en 3.
kan ik de tijd van duisternis
Gemeente, hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden, ontvang de zegen van de Heere en ga in vrede. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen. Thank you.